Maria en Marta. De een, Marta, dienstbaar, druk, aan het werk, probeert ook Maria daarin te betrekken. Dat is nu nog zo, hè? Dat weet je. Hè? Daar gaat een groot gedeelte van de Nieuwtestamentische brieven over. Het min of meer het centrale onderwerp. De waarschuwing namelijk dat we ons als gelovigen niet alsnog onder de wet laten brengen. Maar dat we zouden blijven staan in de genade waarin de Heer ons geplaatst heeft. Staat er in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dat laat u geen ander juk opleggen. Niet inzettingen van tevoren, maar van voren af aan weer gaan dienen. En dat soort dingen meer, niet terugkeren door het eigen uitbraaksel, staat er dan ook nog een keer. Dan wordt de term wel heel grof. En het heet bovendien ook, wie heeft u betoverd? Dat gij verachtert van de genade en u stelt onder de wet. En tot ons wordt gezegd, zie dan toe dat niemand verachteren van de genade, toch? Enzovoort. Dat blijft het grote probleem, dat is ook een maatschappelijk probleem. Het bestaat, zoals ik al zei trouwens, bestaat het ook gewoon in de wereld als zodanig. Als je als individu iets onderneemt, dan moet dat ergens gerubriceerd worden, dan moet je gecategoriseerd worden, dan moet je lid worden van een gilde, een vakbond, een vereniging of weet je veel wat. Laatst kreeg ik een uitnodiging om lid te worden van de vereniging van 60-plus motorrijders. Die ben ik niet gehad. Ik dacht nog, wat moet ik met al die jongelui? Ja. Maar ze willen je ergens in betrekken. En als je dan ook nog een christen bent, dan moet je bij een bond van christelijke motorrijders. Ik ben de naam even kwijt. Ja, zoiets, ja. En, nou ja. Maar die geven ook een eigen Bijbel uit. Ik geloof dat ik hem kort geleden aan iemand heb weggegeven. Het is nogal serieus. Maar ik bedoel maar, je moet lid worden van de christelijke geitenfokvereniging en zo. Die uitdrukking heb ik van mijn vader, die ooit voorzitter was van de BPKV. Mind you, BPKV... De Bodegraafse pluimvee- en konijnenfokvereniging. Nou ja. Maar goed. Toch maar. Je wordt ergens in ondergebracht. En je wordt als kerkgenootschap ergens in ondergebracht. Ik heb persoonlijk gezien. Ik heb er een afschrift van namelijk thuis. Van de gezinskaart van wijlen broeder Klaas Roosendaal. Dan wel broeder Klaas Roosendaal Zaliger. Hoe je dat maar zeggen moet, 1956 overleden. En er staat op die kaart godsdienst. Dat vulden ze dat op je gezinskaart in de burgerlijke stand. Hè? Ik weet niet of dat nog zo is. Dat mag niet eens meer, denk ik. Nee. Maar er stond bij godsdienst genen. Vulde die zelf in, genen. Hij was bijbelleraar, evangelist, trok ook met een tent rond, enzovoorts. Dus ja, godsdienst genen. Maar toen ooit een keer iemand zich liet inschrijven bij de evangelische bijbelschool in Doorn, had ook iemand ingevuld op zijn aanmeldingsformulier godsdienst genen, maar die werd in de registers ingeschreven als vergadering van gelovigen. Ik vond het mooi. Maar ja, men weet er geen raad mee. Je kan die lui wel gaan uitleggen van wat je dan gaat geloven. Dat willen ze niet weten. Ze willen weten in welk vakje ze je moeten onderbrengen. Dat is het enige wat ze interesseert. En in welke belastingsschaal uiteraard. Maar goed, laten we het maar niet. Maar ze willen dat. Ze pakken je. Als je vrij bent, weet u wel... Dan word je toch weer vrij evangelisch en dan word je toch weer een kerkgenootschap, vrij evangelische gemeente. En als je baptist was en je wil niet bij de bond van baptisten, van de baptistenunie, zal ik maar zeggen, dan ben je een vrije baptistengemeente. We hadden er nogal wat in Nederland. En die hebben zich weer verenigd in een broederschap van vrije baptistengemeenten. Ja, wat een ellende is dat toch. Men moet ergens bij horen of zo. Johannes de Heer zong dat hij nergens bij hoorde. Behoort tot geen gemeente en dat is genoeg voor mij. Nee, behoort tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Ik dien geen kerk of secte, want daarvan ben ik vrij. Hij staat in onze bundel, want ik ben zo brutaal om dit soort afgeschafte liederen alsnog uit de vuilnisbak te halen. Ik dien geen kerk of secte, ook daarvan ben ik vrij. Ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Refrein, en dat is genoeg voor mij, dat is genoeg voor mij. Behoort tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Zodat het toch een modern lied is met zo'n mantra. Ja, Johannes de Heer, 30 jaar ergens. Ze hebben dat lied ook meteen weer uit de bundel gehaald hoor. Maar ja, ik geloof dat ik wel 9 zangbundels van Johannes de Heer heb, allemaal van verschillende datum. En dan zie je het veranderen, hè. Ja, bovendien, Johannes de Heer was Nederlands hervormd. En is als zodanig ook begraven. Volgens mij had het van hem ook niet gehoeven, maar zo gaat dat. Ze pakken je, toch? Zeg maar hoor. Ook mensen uit onze kringen, voor zover zoiets bestaat dan, hè, overkomt dat ook. Dan gaat er iets mis en dan vallen ze terug in waar ze ooit lid van waren. Of wat ze geen klap meer kon schelen trouwens. Maar dan, hè, en de familie regelt dat dan en dan ben je weg. Ik heb er nogal wat voorbeelden van, maar het heeft geen zin om daarbij stil te staan. We worden gewaarschuwd. Meester zegt dat ze aan het werk gaat. Enzovoorts. En wij doen werk. Vergis je maar niet. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Niet uit goede werken, nee. Tot goede werken. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat is voor degene die het opzoekt. Efeze 2 vers 11 denk ik. Zoiets. Maar twee huizen. Kijk, want het punt is dat die beide huizen van Israël precies weer hetzelfde vertegenwoordigen wat altijd die twee vertegenwoordigen als een tegenstelling is. De een is links en de andere is rechts. De een is die van werken, dat is links namelijk. Je moet dit en je moet dat. Van wet is het eigenlijk, met al zijn voorschriften en regels. En rechts is de kant van de vrijheid. En alles wat vrij is, wordt in deze wereld ingepakt. Moet tichelen, gaan strijken ergens of zo, zakjes plakken. Weet ik het, maar knijpers maken. Nou ja, maar zo gaat dat. Hebben ze dat nooit uitgelegd op school? Wat het verschil is in de politiek tussen links en rechts? Aan mij wel, toen hebben ze gezegd, ja, de links, dat zijn die partijen die in de Tweede Kamer aan de linkerkant zitten. Toen vroeg ik, gezien vanuit de zaal of voor de kijkers links of voor de, kent u Diepenhorst nog, professor I.A. Diepenhorst? Nou ja, toen maar. Dus toen wist ik het nog niet, het was trouwens ook onzin. Misschien is het wel zo, maar dat is geen antwoord op de vraag. De linkerkant is de passieve kant, als het goed is. Het is het verkeerde handje, het is trouwens link. Sinister, zeggen de Italianen, is het. Duister. Het is links, de passieve kant, die zegt, van hogerhand moet er maar voor ons gezorgd worden. Helaas in het christendom heeft het ook ingang gevonden. God zal het allemaal wel regelen en we zien wel hoe hij het leidt. We zijn niet verantwoordelijk voor onze zaligheid, want hij kiest ons uit. En als hij dat niet doet, komt het toch niet goed. En als hij ons wel uitverkoren heeft, komt het wel goed. Dus we hoeven niks te doen. Komt allemaal. En er zijn er nog die zeggen, geloof niet in toeval, want hij leidt het toch allemaal. Enzovoorts. Dat is links. Heb ik dat nog? Ja, in de politiek is dat hetzelfde het geval. De overheid moet er naar kijken. Er moeten wetten voor komen, er moet meer toezicht zijn enzovoort. Er moeten regels gemaakt worden enzovoort. En daarom moeten we netjes tussen die twee witte strepen doorrijden. En als die streep onderbroken is, dan mag je er wel overheen. En als die groen is, dan weet ik het allemaal. Het leven is... En zelfs dat hoeven we niet meer, want onze auto's worden tegenwoordig zodanig ingericht dat ze dat zelf al doen. En als jij zegt, ik wil een andere rijstrook, dan zegt die auto, daar komt niks van in. Toch? Hè? Of ik wil die lui die voor me rijden een flinke zet geven, zo. Komt niks van in, zegt je auto dan. Toch? En die dingen zijn dom, want die zien op de weg naast je zien zo'n bord staan 50 km per uur. Dus meteen trapt die auto op de rem. Jij niet, maar die auto is geel. Het zijn net mensen soms, laat ik maar zeggen. Maar we geven alle macht uit handen. En zelfs heel Nederland zegt, we gaan er niks aan doen. We laten Brussel het oplossen. Of Straatsburg. Of Brussel, of Straatsburg. Je moet het altijd snel zeggen, anders ben je weer te laat. Maar heb ik dat nog? Dat is links. De politie moest er naar kijken. En wij houden ons aan de regels. En als het dan gillend dan loopt het ergens uit. Als het dan gillend uit de hand loopt, dan zeggen we, nee, het is allemaal goed gegaan, want iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Zo werkt dat. Dat is links. En rechts zegt, het zal mij één worst wezen, ik zoek het zelf wel uit. Ik neem het zelf ter hand. En dat is actief, de actieve kant. En voor de ene mens is een beetje meer naar links gunstiger. En voor de andere mens is een beetje meer naar rechts gunstiger. En voor enig volk is het soms ook gunstiger links. Die moet een sterke overheid hebben. En voor een ander volk is het beter dat je ze geen sterke overheid geeft. Want dan krijg je meteen revolutie. En in Nederland weet ik het niet. Maar Nederland is zo'n verzamelbak dat ik het echt niet weet. Als je een sterke overheid geeft, kwam er altijd revolutie. Maar ik geloof dat het nu niet meer zo is. Het zou me niet verbazen als we binnenkort revolutie krijgen in Nederland. Maar ik vergis me waarschijnlijk in de aard van het Nederlandse volk. In onze tegenwoordige tijd. Maar ik ben dus over de datum. Hebben jullie dat nog? Kennen jullie de Nederlandse geschiedenis, Vaderlandse geschiedenis? We moesten de 10e penning betalen. Kom op, zegt het hele volk in opstand. En nou betalen we de 10e penning. Nee, dat is wat we overhouden. De rest brengen we weg. We vinden het goed. Ik weet niet wat dat precies is. Niet dat het mijn zorg is, hoor. Maar als het gaat over het leven van christenen en over Bijbelse waarheid, dan wordt het toch zorgelijk. Als mensen passief worden en zeggen, nou, de Heer moet maar zien wat hij doet. Dat zeggen ze zo niet, hoor. Ze zeggen het veel vromer dan ik het kan. Maar de Heer moet het maar zien dat hij er wat van maakt. Nou, het zal mij benieuwen zijn, dame. Het was trouwens een zangeres. Uit Noord-Holland. Sorry, dat mag ik helemaal niet zeggen. Die had een puinhoop van haar leven gemaakt enzovoort. Als u het mij vraagt, was het een puinhoop. En die zei gewoon in publiek, nou, het zal mij benieuwen wat de bedoeling van de Heer daarmee is. Alsof ze het niet zelf gedaan had. Gaat weg voor alle verantwoordelijkheid. Zie? Het zijn vreemde dingen. En die twee die staan tegenover elkaar al sinds de twee bomen in de Hof van Eden. De boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is wet, dat hoef ik toch niet uit te leggen. En de andere was de boom des levens. En de Heer zei, als je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, ga je dood. En wat doet de mens dus? Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En wat blijkt daaruit? Dat hij een zondaar is van natuur en geneigd tot alle kwaad. Zo staat het in de Bijbel. Maar je moet eten van de boom des levens. Het is ook het oude en het nieuwe verbond. Het is ook Sinaï en Sion. Het is ook Hagar en Sarah. Het is Kain en Abel. Allebei religieus, dat wel. Ze brengen allebei een offer, toch? Maar dat van Kaïn was niet met geloof gemengd. Zo heet dat. Want door het geloof heeft Abel een beter offerander gebracht dan Kaïn. En dat zouden wij doen. Leven, leven, leven uit geloof. Zoals de laatste regel van een van onze liederen luidt. En die tegenstelling, die vind je dus steeds terug in de Bijbel. Waaronder in de beide huizen van Israël. En dat is aardig, omdat die die functie vervullen, de uitbeelding daarvan, die functie vervullen zij op het wereldtoneel. Ik heb u dat gezegd. De Joodse volk staat op het wereldtoneel. Die 10 stammen ook. Maar sinds de 10 stammen, dat wil zeggen, oké. Sinds de Anglo-Saxische Keltische, Kelto-Anglo-Saxische volkeren Christus buiten de deur hebben gezet, of dan nog mee bezig zijn met het laatste stukje. Sinds die tijd gaat het ook met die volkeren achteruit. Politiek gezien, maatschappelijk gezien, economisch gezien enzovoorts. En blijkt de hele wereld ook ineens een vijand te zijn die te vrezen valt. Wil u dat nog? Ga achteruit. Als je de Heer loslaat, gaat fout. Als je als volk de Heer loslaat, gaat ook fout. Niet dat we een boodschap hebben aan volkeren, maar als een volk in zijn geheel zich gedraagt als gelovig, en als dat het grote stempel is wat erop ligt, dan zijn het allemaal kinderen gods die door de Heer gezegend worden, op wat voor wijze dan ook. En dat is dus in de wereldgeschiedenis ook te merken. Ja, ja, zeker wel. Of er iemand anders een boek over geschreven heeft, ik geloof het niet. Maar het zou interessant zijn, denk ik. Of het zin heeft? Nee, dat weer niet. Maar het is wel de gang van zaken. En hoe is het met de Joodse volk? U weet het, we hebben het er al over gehad. Je zal maar Jood zijn. Dan heb je de haat, de vijandschap van de hele wereld op je. En van de Heer ook nog. Want dan wordt het niet iets van, ik zal hem zien, enzovoort. Ik zal mijn heiland zien. Het is hun heiland niet. En ze moeten vrezen de Heer te zien. Daarom durven ze zijn naam ook niet uit te spreken. Zie? Ze kunnen niet verschijnen voor God. Ze hebben zijn woord afgewezen. Ze hebben zijn zoon afgewezen. En toen ze hem zagen komen, zeiden zij: laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Heb je dat nooit gelezen in Johannes 11 is het, geloof ik. Ik weet het nooit helemaal precies. Dat het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester overlegt en zeggen: Jezus moeten we stoppen, want anders gaat het hele volk, Johannes 12, weet ik niet. En dus gaat het hele volk achter hem aan enzovoort. En dan zegt die Kajafas, die eigenlijk Jozef heette, volgens de Joodse registers heette die Jozef, maar hij ging onder de naam Kajafas. En die zei: luister goed, jullie verstaan niks. Dat roepen die politici ook altijd bij ons in Nederland. Hè? Die zeggen dan dat ze het ons nog een keer komen uitleggen. Want we hebben verkeerd gestemd namelijk naar hun zin. En dan komen ze het nog een keer uitleggen. Ze denken dat wij debielen zijn. En dat is natuurlijk... Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, dus en die Kajafas, hij verstaat niets. Hij begrijpt niet dat we beter die ene kunnen doden. Want als we dat niet doen, dan gaat hij zijn gang. Loopt het hele volk erna en dan moeten wij in de WW. En dat was lastig, want die bestond niet eens. Dus dan heb je helemaal een probleem. Dan sturen de Romeinen ons naar huis. Zijn wij vol. Met andere woorden, ze hadden donders goed een idee wie hij was. Maar ze bliefden hem niet. Het is precies zoals de Jood, dat een van ons zei ooit een keer in Jeruzalem, meen ik. Die zei: ja, wij Joden verwachten de komst van de Messias. Maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. En toen wij weer van: hoezo? Nou, omdat als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. Waarom ik stop is omdat ik denk nu: oh, vertel, dat is in Nijkerk. Maar ja, dat is nou te laat natuurlijk, hè. Dus ja, dan word je, ze zijn bang voor hem. Logisch. Er staat nog een rekening open. Zie? Het enige wat je kunt doen is komen tot geloof in de Heer Jezus als je persoonlijke Messias. En het probleem daarvan is, sorry, maar het probleem daarvan is weer dat als een Jood officieel Jezus erkent als de Messias, dan wordt die Jood doodverklaard door zijn Joodse omgeving. Dan vieren ze een begrafenisfeestje of hoe heet zoiets? Een begrafenisritueel, dan wordt hij uitgeschreven als Jood, want dan is hij weg. Nee, om dat te verzachten heeft men het begrip Messias beleidende Jood uitgevonden. Een Messiaanse gemeente, maar let op hoe men de naam van Jezus vermijdt. Want die is taboe in Joodse kring. Dan moet ik u zeggen dat Da Costa daar geen problemen mee had. En zijn tijdgenoten en medestanders in de dagen van het Reveille in Nederland, daar waren er nogal wat met een Joodse achtergrond, want het was niet alleen Da Costa, maar die waren echt gewoon christenen hoor. En niet bekeerde jongen. Christenen. Zoals de discipelen. En zoals Paulus. Heb je dat nog? En ik ben geen bekeerde achterhoeker. Ik ben een christen. Ik ben uit God geboren. Heb je dat nog? Zo zit dat. Het is rigoureus. Gestorven naar de oude mens. En een nieuwe schepping in Christus Jezus. Met een nieuwe naam staat er dan in de Bijbel. Oké, dat is toekomst, maar het principe is wel degelijk geldig. Zie? Maar als men leeft onder die wet, dan gaat men daaraan dood en men wordt blind voor de waarheid en daarmee voor het leven. Die twee huizen van Israël demonstreren dat in de loop van de geschiedenis. Je moet je zich voorstellen dat we een paar miljoen jaar verder zijn, zou ik maar kennen, op een paar miljoen jaar, dat maakt niet uit, dat doen onze wetenschappers ook niet als ze het over het verleden hebben. Die hebben het over, meteen over miljarden jaren en zelfs miljarden lichtjaren. Dat is een bespottelijk begrip, maar een lichtjaar is al een bespottelijk begrip. Eigenlijk binnen hun eigen kader. Ik kan er wel van mee, maar zij niet. Maar goed, dat ga ik niet uitleggen. Maar hebben ze, stel je voor dat we over miljoenen jaren zijn we met z'n allen in die nieuwe schepping. Wij in de hemel, want daar is ons domicilie. En dat iemand vraagt, ja, maar wat doen die lui hier eigenlijk? Hoe komen die lui hier eigenlijk? Wat is nou, hè? Wat is er gebeurd? En dat dan iemand zegt, ja, maar die mensen die waren wel zondaren, maar als ze maar een goede wet hadden gehad, dan had Jezus niet gekruist hoeven worden, dan hadden ze netjes leren leven, en als ze maar miljoenen jaren de tijd hadden gehad om te wennen aan die wet en de regels, dan was het vast wel goed gekomen. Het is net of je een politicus in Den Haag hoort praten, maar goed, hè? En dan kan teruggewezen worden naar de geschiedenis. Daar is de geschiedenis voor. Dat is de zin van heel de menselijke geschiedenis van Adam tot aan de jongste dag aan toe. In die loop van die duizenden jaren is gedemonstreerd hoe het zit. God heeft gelukkig de mensen gespaard en zijn wet alleen gegeven aan Israël. En ook niet meteen bij Adam, niet aan Adam. Ook niet aan Abraham, zeg dat maar aan die man die tegenwoordig beweert dat wij christenen echt wel onder een wet moeten leven. Dan moet ik u zeggen, want het is zo nuttig en dan, want we kunnen niet zonder. Dan moet ik u zeggen, nou Abraham had ook geen wet hoor. Er waren al pak een beetje 2500 jaar voorbij gegaan sinds Adam, voordat hij zijn wet gaf en dan nog alleen aan dat stelletje dat de moed had gehad om achter Mozes aan te lopen, Egypte uit, en het was door de Schelfzee. Heb je dat? Dat is maar een klein groepje. Wel voor het oog van de wereld, maar daarbuiten geplaatst. En dan de helft daarvan heeft zich ook sowieso nooit aangehouden. Dat wil zeggen, we hebben het nou over de 10 stammen als zodanig. Helemaal nooit. En de twee stammen nou af en toe een poosje. Maar bij elkaar ook niet. Het leidde tot niks. Het kon niet werken. Zij konden er niks mee. Petrus zei, dat hebben wij nog onze vaders kunnen dragen. Helemaal terugverwijzend ook naar de oud-testamentische geschiedenis. Enzovoorts. Heb u dat? En toen het dus niet meer hoefde, toen zeiden ze, ja, maar we moeten toch wel een wet hebben. Want we willen onze identiteit bewaren. Als natie enzovoort. Nu we hier in ballingschap verkeren, in het buitenland. Dat doen mensen die emigreren naar het buitenland ook, hè. Ik weet nog dat ik in 1983 in Zuid-Afrika kwam. In Muizenberg. Dat ligt achter de berg, ja, achter de Tafelberg. Maar goed, in Muizenberg en ik kwam daar binnen. En het leek net of ik bij mijn ouders binnenliep in 1953. Zo rook het. Nee, serieus. En wat dat was, weet ik niet. Maar het was het menu, hun wijze van leven, hun wijze van voedsel bereiden, hun wijze van kleden. Want in 1953 waren ze geëmigreerd vanuit Glanenbrug, ja. Zeg maar. Maar goed. Maar hij had hun eigen cultuur meegenomen. Daar had de tijd stilgestaan. En dat merk je aan emigranten die in de 50-jarige geëmigreerd... Die zijn meestal overleden nu, maar goed. Maar die toen geëmigreerd zijn, dan komen ze tientallen jaren later komen ze terug in Nederland. Om te kijken, eerder kon niet, want daar hadden ze geen geld voor, uiteraard. En dan komen ze in Nederland en dan zijn ze gewaard, want het land is volkomen vreemd voor hen. Maar in het buitenland bewaren ze hun eigen cultuur. En in Amerika was het ervan, van de Nederlanders die met hun eigen cultuur, de Duitsers met hun eigen cultuur, de Ieren met hun eigen cultuur. En soms hun eigen county, hè? Eigen provincie zeg maar, enzovoort. En de Joden deden dat ook in Babel. En ze maakten hun eigen wetten enzovoort. Dat is dan hun wijze van leven, dat hebben ze meegenomen. En ze hebben het ontleend min of meer aan de Mosaïsche wet. En beschouwen het dan als hun religie. Zo, daar gaat het voor door. En het heeft tot gevolg gehad dat ze geen oog meer hadden voor het Oude Testament als zodanig. En de profetieën over de Messias niet kenden, dus toen hij kwam, herkenden zij hem ook niet. En mocht hij erop lijken, dan moest hij gauw weg, want ze moesten hun eigen cultuur bewaren. Heb je dat nog? Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Vandaar dat de christelijke kerk in het algemeen hoopt dat de Heer niet komt. Want hij neemt de macht over. Nee, ik ben opgegroeid in Kringen waar de vraag gesteld werd vanaf de kathedraal. Als de Heer hier aan de deur zou staan, zou u hem dan open doen? Is u welkom in uw kerk, in mijn kerk? Oké, laten we hem toe aan het avondmaal. De vreemdeling van Galilee, heeft hij dan een aanbevelingsbrief bij zich? Of een doopattest, of hoe heet die dingen tegenwoordig? Toch? Deur gaat dicht. Nou, dat is de ellende van het verhaal. En daartegenover staat dan de vrije. Die beide huizen van Israël zijn gezamenlijk de uitbeelding van een van de hoofdgedachten uit de menselijke geschiedenis, uit de menselijke filosofie, uit de... Ja, nee, dat is zo. Dat is wat de mens bezighoudt. Is de mens een individu die zijn eigen gang moet gaan en verantwoordelijk is voor zijn eigen leven? Of maakt hij deel uit van een kudde, van een... Nee, ik bedoel niet oneerbiedig, maar van een gemeenschap, zal ik maar zeggen, van een volk, van een familie, waarbinnen bepaalde regels gelden, zal ik maar zeggen. Zoiets. En dat is het dilemma, daar kan je dan jarenlang over debatteren en op promoveren enzovoort. En dat doen mensen al duizenden jaren. En daar kun je televisieprogramma's mee vullen. Ik heb er altijd kromme... Ik heb een kromme tenen, ik kan het bewijzen. Ik heb een kromme tenen van gekregen helemaal. Van dat soort discussies. zijn die mensen nou echt zo dom? Hebben ze een academische graad, hebben ze toch niet opgelet? Weten ze niet dat de mensen daar al die duizenden jaren over praten? Als je toch de oude Grieken moet lezen, omdat je Grieks moet leren en dat hoort nou helemaal zo. Of Latijn moet leren en dus Latijn moet lezen en die redenaars en wijzen moet volgen. Dan weet je dat toch waar het over gaat. Plato maakte zich druk over de staat. Hoe dat ingericht moest worden, de staatsinrichting, ging over dezelfde kwesties. Is de mens vrij? Of moet hij in het systeem passen? En wij weten dat de Heer niet in het systeem paste. En dat wij opgeroepen worden om eruit te gaan uit het systeem. Tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid. Dragende, want dan zijn wij misfits, onaangepasten. We horen nergens bij. We kunnen niet gerubriceerd worden. Nou ja, vergadering van gelovigen. Wat dat dan? Daar heb ik geen bezwaar tegen, zolang je het schrijft met kleine letters. Ja, maar doe maar weer. Zo is het. Maar dat is waar het over gaat. En wat uitgebeeld wordt in de twee kampen die meteen geïntroduceerd worden als Jacob Israël wordt. Dan wordt hij mank, dan gebruikt hij daarna maar één been. Kan niet schelen welke, want staat er niet bij. Het heet twee huizen en daar blijft de hele geschiedenis door een rol spelen tot vandaag. Hebben jullie dat? En als u vraagt, is er nog zo'n voorbeeld? Zeg ik, ja, talloze van die voorbeelden. Maar ik heb er een natuurlijk helemaal bij de hand. Trouwens, er was een broeder die zei, je gaat toch wel nu naar 2 Samuel 17. Sommige mensen raden dat, hè. Of kennen ook een Bijbel, dat zou kunnen. 2 Samuel 17. Het is een heel langdradig verhaal. Dat zeg ik om daarna niet het hele verhaal te hoeven voorlezen en al die details te hoeven verklaren. Maar we hebben daar van doen met Absalom, o Absalom. U kent hem wel, hè? Met die lange haren. Wij vinden in de geschiedenis van Absalom überhaupt niks lelijks over hem vermeld. Het was een hele aardige man. Hij was schoon van gedaante, wat het ook wezen mogen. Hij was geliefd door het volk. En hij was een kampioen voor de wet. Zijn geschiedenis begint, dat begint niet zo, maar laten we zeggen, zijn geschiedenis van zijn opkomst of zo, nadat hij al had moeten vluchten naar het buitenland enzovoort. Omdat hij ook voor het recht opgekomen was. Maar zijn geschiedenis begint en als hij weer terug is bij Jeruzalem, dat hij zich vertoont aan het volk. Want als monarch moet je natuurlijk vertonen aan het volk. Maar hij was de prins, hè? De kroonprins. Hij vertoonde zich aan het volk en meldde zich bij het volk. En ook met de mededeling, met de propaganda, dat als ze problemen hadden met een of andere juridische kwestie, met de wet dus, zo van mensen die ruzie hebben over waar de schutting staat enzovoort, en of de boom er niet overheen hangt van de buren. Zoiets. Of mensen met betalingsachterstand, weet je veel, maar juridische kwesties. Dan zei hij, kom maar bij mij, dan zal ik recht spreken. Dat is het voorrecht van het koninklijk huis. Nu niet meer hoor. Het voorrecht van het koninklijk huis is nu dat men niets mag. En als men niks doet, dan vervolgens krijgt men niet een pluimpje, maar dan zegt men, ja, wat moeten we met die lui eigenlijk? Laten we hun salaris maar korten. Die lui kunnen sowieso niks goeds doen bij het volk, maar doe maar. Ik respecteer ze enorm, hoor. Vergis u maar niet. Ik hoop niet dat hij de verkeerde indruk krijgt, maar ik heb een groot respect voor. Ik zou voor geen goud, voor geen miljoenen willen ruilen. Maar doe maar. Toen nog was de koning niet alleen de leger aanvoerder, maar hij sprak ook recht en hij maakte de wet en weet ik het. Onder God, aan wie je verantwoording zou moeten afleggen. En Absalom propageerde zich. Hij zei, nou, mijn vader is wat laks met de rechtspraak enzovoorts. Kom maar bij mij. De rijdende rechter, denk ik dan, hè. Kom maar bij mij. En dat volk vond dat prima enzovoort. En dat is mooi, want het staat toch niet dat vader niet laks was met de handhaving van de wet. Helemaal niet. Er staat ook nergens dat Absalom dit niet doen mocht of iets dergelijks. Het was gewoon die aardige man die dan toch na enige problemen dan toch weer in genade was aangenomen aan het hof enzovoorts. Heb u dat nog? Ken u nog zo'n mooie man? In die context? We kennen er een van daarvoor, dat was Saul. Was ook schoon van gedaante. Een hoofd groter boven het volk. Zo een beetje zo'n King Arthur of zo figuur. Weet je wel, schijnt Schots te zijn. Maar dat, doe maar. Zo'n mannetjesputter of zoiets. Zo'n figuur. Met natuurlijk leiderschap. Door God aangewezen, door het volk aangewezen. En dat was hem dan. Maar je weet hoe het met hem afliep. Het ging helemaal fout. Hij werd hoogmoedig en hij werd dwangmatig. En dat is ook wat zijn naam betekende. Saul. Hij is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Die brengt zichzelf ook om. Want de wet komt vanzelf een eind aan, hoor. De wet kan niet bestaan in zichzelf. Omdat die op vlees is gelegd en dus zwak. Het kan niks worden. Uiteindelijk krijg je een soort kanker. Dat wil zeggen een soort extra groei. Zodanig dat het buiten alle proporties is. En dan gaat het dan aan dood. Dat is met alle cultuur in de loop van de geschiedenis altijd geweest. De grote rijken worden nog groter en daarna ontploffen ze. Vallen ze uit elkaar. Vooral als er dan ook volkeren van buiten het rijk binnenkomen. Zo is het Romeinse Rijk ten onder gegaan. Maar zo zijn meer rijken ten onder gegaan. Maar zal het er niet meer lastig vallen? Zo'n aardige man. Maar hij was een beeld van de wet die inderdaad door God gegeven wordt. Maar je wordt er niet zalig door. Het werkt niet. En dat wordt gedemonstreerd. Dat is ook de bedoeling. Daarom geeft God het ook. Om te demonstreren dat het niet kan. Dat het niet alweer in de wet. Ik heb een hele goeie. Beter is ze niet. Hier is ze. Red je. Maar de wet kan niet redden. Zie. Nou ja, en nog eens een. Bij David. Nou, na zijn dood eigenlijk. Want er was er nog een zoon van David. Dat was een Adonis. Hij heet ook zo. Adonia, ook een mooie man, meende recht te hebben op de troon, maar begreep dat het toch problematisch was, maar liet zichzelf tot koning uitroepen, maar hij was te laat, want via via had David de lucht van gekregen en op zijn sterfbed had David even snel in de gauwigheid gezegd, Salomo, jij bent koning, en dat was het dan. En toen was Salomo koning geworden. En Adonis is later dus ook om het leven gebracht. Hij was zo'n mooie man, zo'n gewenst iemand. Met een groot deel van het volk achter zich aan, maar het was niet goed. Hij is een beeld van de wet. Heb je die? En Absalom, dit was een omtrekkende beweging mijnerzijds. Maar Absalom, die mooie man, is een beeld van de wet. Heerschappij van de wet, de kampioen van het recht enzovoorts. En hij trekt de macht naar zich toe. In Nederland is dat dus ook gebeurd. Hè? Dat weet u niet. Zodra wij een koning hadden, kregen wij een grondwet. Door een noodlottig misverstand, denk ik wel. Maar goed, ik moet me daar niet mee bemoeien. Maar toen kregen we een grondwet en daarna wetten en wetten en wetten. En nu is de wet de macht en de koning heeft geen bal te vertellen. Dat is hetzelfde als David is koning en die door David zelf is voortgebracht, die Absalom zal ik maar zeggen. En die wordt groter en groter en groter en machtiger en trekt het naar zich toe. En wat gebeurt er? David moet vluchten. Heb je dat? Dat is klassiek. Maar het is de uitbeelding natuurlijk van de situatie. Natuurlijk de situatie die wij in onze dagen kennen. Want al die symboliek die gaat gewoonlijk primair over onze tegenwoordige tijd. Het is de wijze waarop de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen verborgen zijn in het Oude Testament. David is koning, dat wil zeggen Christus, aan hem is gegeven alle macht. En dan komt er van elders komt er iemand. En die heeft dezelfde oorsprong, maar die trekt de macht aan zich. Dat is Absalom. Wij worden de vader des vredes. Maar hij bracht geen vrede. En de wet brengt geen vrede. Dat is een misverstand. Dat is wat mensen abusievelijk denken. En ik hoor u denken, oh, politiek, en dan denk je, ja, maar hoe zou ik het dan moeten hebben? Dan moet ik u zeggen, er is geen andere oplossing. Gedemonstreerd wordt namelijk dat deze hele wereld, de hele mensheid niet deugt en beheerst wordt door de zonde en dus collectief moet worden vervangen. Dat is het. En de weg tot zaligheid staat open voor elk individu om te komen tot de Heer Jezus Christus. Laat Absalom maar tekeer gaan, laat Saul maar tekeer gaan, wat het ook is, of Adonia, of zo, maar wij hebben David. Wij hebben de door God gestelde koning en dat die is buiten de legerplaats in onze dagen. Oké, dan gaan wij tot hem uit buiten de legerplaats, zijn smaaduitdagende. Kortom, zoals David wordt weggejaagd uit Jeruzalem, zoals is de Heer weggejaagd uit Jeruzalem. En wordt de wereld en ook het Jodendom, Jeruzalem, beheerst door de wet, door religie. Het heet ook de eerste beginselen der wereld. En dat is wat beschreven wordt, uitgebreid. Want niet alleen David moet de stad uitvluchten, maar ook is er sprake van dat hij vlucht samen met de hoge priesters. Ik ga dat niet uitleggen. Het zijn er ook twee. Dat kan eigenlijk niet, maar ik ga dat nou niet uitleggen. Tot op die tijd, vanaf de dagen van Eli ongeveer, tot de tijd van David, had je de twee lijnen met hoge priesters. Maar laat ik nou buiten beschouwing. Maar ze gaan mee. Aanvankelijk althans. En ze nemen ook de Ark des Verbonds mee. En de Ark des Verbonds. Nee, die stond nog niet in de tempel. Dat kon niet, want er was nog geen tempel. Dat is pas onder Salomo. Maar de Ark des Verbonds was al wel in Jeruzalem. En die nemen ze mee. Een stukje, althans. En dat wordt omstandig beschreven. Ik moet even zien waar ik de draad moet opnemen. Want er staat dan inderdaad dat zij de Olijfberg opgingen. En toen nog eens omkeken. Even snel aan het lezen. Want er staat over iets over de opgang der olijven. Ik kan het niet vinden. Ik kan het niet vinden. Ik versta het niet hier hoor. 15? Zie, ik zei toch dat... Oh ja, sorry. Ik zei toch dat het een lang verhaal was? Nou ja. Ja, die zocht ik, broeder, de hartelijk dank. Ja. Waarbij David zegt tot de zijnen die met hem de stad uit waren, in vers 28. Zie, ik zal verblijven in de vlakke velden der woestijn. Maar de vlakke velden, dat is het woord Araba. Daar heb ik het al over gehad. Dat is het Jordaandal. Althans, het is de bodem van de slenk. de Syrisch-Afrikaanse slang. De Araba. Ik heb u verteld dat het woord eigenlijk hetzelfde is als ons woord graf. Een grobe, een verzakking van de aardbodem. En het gedeelte ligt een paar honderd meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Het laagste gedeelte ter aarde. Op het niveau van de Dode Zee, dat is op ter hoogte van Jeruzalem dus, is het laagste punt eigenlijk. En David zegt, ik zal vertoeven in de Araba, der woestijn, totdat er een woord van jullie te komen dat me mee aanzeggen. Hij zegt, dan wacht ik wel op commentaar. Alzo bracht Zadok en Abiathar, dat zijn die priesters, die brachten de ark Gods weder terug te Jeruzalem. En zij bleven al daar. En David ging op door de opgang der olijven. Ze gingen Jeruzalem uit en hij ging op door de opgang der olijven. Dan kwam hij dus langs Gethsemane. Die plek. Oké, Gethsemane komen we 1000 jaar later pas tegen. Nou, iets minder dan, hè. Want David leefde pak een beet 1000 jaar voor Christus. Zie? Maar hij ging op door de opgang der olijven, de olijfberg over dus. Opgaande en wenende. Dat is waar de Heer Jezus naar buiten ging. Na de bijeenkomst in de opperzaal, de instelling van het avondmaal, het zingen van de lofzang. Gezegend zei, die komt in de naam des Heeren, komt, laat ons van hier gaan. En ze gingen naar buiten en ze gingen de Kedron, de beek over. En dan kwamen in de plaats Gethsemane en dan staat er bij gelegenheid. En Jezus weende. Ze hebben daar ergens op die plek, daar in de buurt, hebben ze een kerk gebouwd onder die naam. Jezus weende. En daarmee wordt een herinnering in leven gehouden aan die gebeurtenis. Maar eerst was het David, 1000 jaar daarvoor. De stamvader van Jezus ging dezelfde weg. Uit Jeruzalem, opgang der olijven, olijfberg op, aan de onderkant ervan. En er staat er, weende. En het hoofd was hem bewonden en hij zelf ging barrevoets. Dat is eigenlijk een beeld van de dood, hè. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt. En ze gingen op, opgaande en wenende. Toen gaf men David te kennen, zeggen, Achitofel is onder degenen die zich met Absalom hebben verbonden enzovoort. Heel gedoe is dat allemaal, waar ik verder niet op inga. Maar hij ging de olijfberg op. Ze hielden nog even op, bovenop de olijfberg. En daarna gaat hij toch maar verder. Verder van Jeruzalem vandaan. En dan staat er uiteindelijk in, maar dan ben je al in hoofdstuk 17, vers 24. David nu kwam te Mahanaim. Dan is hij dus inderdaad verder getrokken, de Jordaan overgetrokken. En hij komt tot de plaats waar in de tijd Jacob Esau tegemoet ging en de locatie Mahanaim noemde. De twee kampen. Zie? En Absalom toog over de Jordaan en hij, alle mannen van Israël met hem. Dan heb je de tegenstelling feitelijk tussen wet en genade, tussen oude en nieuw verbond. En als je David zoekt, Mahanaim. In de praktijk dus een ander kamp, om zo te zeggen. Of althans, wij worden op deze wijze herinnerd aan, maar er zijn twee kampen. Het mag dan zo zijn dat Absalom in Jeruzalem de dienst uitmaakt vanaf dat moment. Maar David heeft ook een locatie in een ander kamp. Nou, dat bestaat tot in onze dagen nog steeds. Het is het bekende verhaal van die twee categorieën. Het wacht op de dood van Absalom in het volgende hoofdstuk. En dan kan David weer terugkeren naar Jeruzalem. En dat is ook een uitgebreide geschiedenis met profetische betekenis. waarbij ook nog het begrip evangelie uitgebreid genoemd wordt, omdat wij tegenkomen het begrip boodschap en boodschappen. Ik tel zo even 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer. Of wil u weten waar? Oh. In hoofdstuk 18, voor de statistiek, hoofdstuk 18, vers 19. De koning boodschappen dat de Heer hem recht gedaan heeft. Het gaat over de dood van Absalom. Boodschappen. Vers 20, Joab zei, gij zult deze dag geen boodschapper zijn, 1 keer. Maar op een andere dag zult gij boodschappen, 2 keer. Deze dag nu zult gij niet boodschappen, 3 keer in 1 vers. Valt het niet op? Juffrouw Nederland zou er bezwaar tegen maken. In het opstel, ja. En dan het eind van vers 22, zo gij toch geen bekwame boodschap hebt. Geen blijde boodschap, geen goede boodschap, geen bekwame boodschap. Hier heet het bekwame boodschap. En dan nog een keer in vers 25, zo er een boodschap is in zijn mond, en zo verder. En dan vers 26, einde van vers 26, toen zei de koning, die is ook een boodschapper, een evangelist dus. En in vers 27, hij zal met een goede boodschap komen. En dan vers 31, meneer de koning wordt geboodschapt dat u de Heere Ede heeft recht gedaan voor de hand van al degenen die u... Hoeveel keer? En in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar vind je dus steeds het woord evangelie. Als vertaling van bezer. Vleeswording. Bezer. Heb je dat tot zover? Je kan er niet omheen. Het is de uitbeelding van het evangelie. De prediking van het, en wat houdt die boodschap in? Hier. Dat Absalom noodlottig is overleden. Hoe? Nou, hij hangt aan een eik. Zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Staat in vers 10. Als inhoud van de boodschap. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Je hebt zich misschien verbaasd over die uitdrukking. Aangehaald ook in het Nieuwe Testament. Aan een hout hangt. Ja, maar onder die term valt ook niet alleen de dood van de Heer Jezus, maar ook de dood van Absalom. En vergis u niet, de dood van Absalom, zowel als de dood van Saul en van Adonis, is een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus Christus, waarmee een einde gemaakt werd aan de heerschappij van de wet. Dat zei de Heer toch? Hij zei, nee, ik kom de wet niet ontbinden. Ik kom hem vervullen. Voltooien. Beëindigen. Want het einde der wet is Christus tot de rechtvaardiging van ieder die gelooft. Maar mensen die per se van de boom de kennis des goeds en des kwaads willen eten, gebruiken diezelfde tekst als argument voor hun lezing. Zeggen, nee, hij kwam niet om de wet te ontbinden. En dus is hij niet ontbonden en bestaat hij niet. Nee, hij kwam niet om hem te ontbinden, zo van laat maar zitten. Hij kwam om hem te vervullen. Als de wet namelijk de zondaar ter dood veroordeelt en één is door de wet, voor de wet gestorven, voor allen, bedankt aan de Galatenbrief voor deze formulering, dan betekent het dus dat allen gestorven zijn en een dode is niet onder de wet. Niemand. Gelovigen niet, ongelovigen ook niet en ook Joden niet. Die had ik niet apart mogen noemen, want ze horen of bij gelovigen of ongelovigen. Toch? Niemand niet. Dat is niet de bedoeling. Dat is juist de vloek waarvan wij verlost zijn geworden. En ik kan het niet helpen dat sommige mensen het als een vloek beschouwen, dat ze nou verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Ja, ik weet dat ik iets lelijks zeg, maar Calvijn had daar dus moeite mee, blijkbaar. Luther ook hoor, overigens. Zo, ik ben niet verantwoordelijk. We zijn uitverkoren of niet uitverkoren en de Heer leidt het. Nee, je bent zelf verantwoordelijk. Niet om je zaligheid tot stand te brengen, maar wel om dit te aanvaarden. En bij die zaligheid hoort dan ook dat die zaligheid een uitwerking heeft in onze zielen, heet dat. Dat wil zeggen in ons praktische leven. Dat heeft te maken met onze wandel. Dat heeft te maken met doet handeling totdat ik kom. Heb je dat? Nou ja. Mahanaim. Zijn weer die twee kampen. En je vindt ze terug natuurlijk bij het aanbreken van onze bedeling. Inderdaad, het Joodse volk bleef ongelovig. Dus het christendom, het geloof ging ergens anders naartoe. Ja, toch? Maar in de gemeente onder ons vind je dezelfde beginselen. Je vindt ze namelijk overal. Dat is het nou juist. Zie? Ook in ons eigen leven, dat is dat verhaal, want ik heb heel wat kinderboeken moeten aanhoren en lezen en horen voorlezen over dat stemmetje in je. Ik vond het altijd vreemd, want dan kwam er een stemmetje in je die zei, nee, dat mag je niet doen. En dan deed je het toch en dan kreeg je zo'n neus of zo. Weet ik veel, die twee dingen. Hou ik me aan de regels, mag eigenlijk, kan eigenlijk niet, maar weet je wel, dat verhaal. Je maakt de mensen doodongelukkig mee overigens. Sommigen denken hun leven lang in die termen. Ik heb weer gezondigd vandaag, ik heb het weer fout gedaan. En dan vragen we de Heer om vergeving. En dat doet hij dan, of niet, maar daar zijn we niet helemaal zeker van, misschien. Dat weet ik niet. Maar dat is toch een getop, beste mensen. Zie? Wat erop aankomt, is dat wij de Heer dienen. En dat dat onze levens bepaalt. De beslissingen die wij nemen. En we leven in bewust in afhankelijkheid van de Heer. Ik heb zelf ooit een keer tegen de Heer, dat is heel lang geleden hoor, maar ik heb tegen de Heer gezegd, Heer, ik wil u dienen en alsjeblieft, als ik de verkeerde weg opga, alsjeblieft haalt u mij ervan terug. En dat doet hij hoor. Echt. Er is een goede reden voor. Het wordt uitgebeeld in die kwestie van die kudde en het schaapje wat afdwaalt. Het probleem daarbij is echter weer dat ze mij hebben aangepraat. Ken je dat verhaal? Jij bent thuis die kinderverhaal. Hoor. Ze hebben mij aangepraat zelfs dat de herder dan het afgedwaalde lammetje terughaalt en dan een pootje breekt van het beest. Zodat hij... Hè? Heb je dat nooit gehoord? Oké, misschien kan er nog iemand door promoveren op dat onderwerp dan wie dat het eerste de wereld in geholpen heeft. Per slot ken ik iemand die gepromoveerd is op het gebruik van het woord romantisch in de 14e eeuw. Dus, een hele vooruitgang als je dat weet. Hij is dokter in de Nederlandse letteren. Kan ik al geen naam? Ja, ik kan wel een naam noemen, maar dat doe ik niet. Maar voor die onzinnige dingen allemaal. Maar iemand heeft af en toe om het. En het was dan zo van vandaar dat je misschien wat slechts overkomt in je leven. Het gaat misschien een keer fout. Wij moeten maar zo denken dat de Heer daar dan een bedoeling mee heeft. Dus dan vragen we ons af als het fout gaat. Ongeacht of we een zangeres uit Noord-Holland zijn. Dus vragen we ons af wat de bedoeling van de Heer is met de. Met de fouten die wij maken in onze levens. Het is erg. Ik kan u aanbevelen het allemaal achter u te laten. Vertel ik wat nieuws? Nee, dat is John Bunyan. Je komt als zondaar bij het kruis en je gooit daar je last van af. Bovendien, wij moesten zingen, als kinderen, jongelui moesten wij zingen. Al uw lasten, zij licht of zwaar, breng ze bij Jezus. En laat ze daar. Er is ook een langere versie van. Leave it there, leave it there. Bring your burdens to the Lord and leave it there. Zo is het. Dat is het dan. Zie? En de Heer zegt, kom, laat je netten maar vallen. Laat je business maar vallen. Laat de doden hun doden begraven. Volg mij. En dan kan je wel zeggen, ik deug niet, maar je deugt wel, want God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Staat er. Hij, onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft, niet om dienaren van de wet te zijn, maar om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat is 2 Korinthe 3. Hebben die nog? Zoveel? Nou, dat is die twee tegenover elkaar. Martha, die zo heette, de dienstmaagd, de meid. En Maria, de geliefde. En wat zei de Heer tegen... Nu ga ik terug naar Lucas 10. Wat zei de Heer? Martha, Martha, gij bekommert u en ontrust u over vele dingen. Dat is de wereld. Dat zijn de zorgvuldigheden des levens, dan wel deze eeuw. Dat zijn de doornen en distelen die het zaad en daarmee het woord verdringen. Gij verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Als Paulus het zegt, doet hij het nog korter. Die zegt, maar één ding. Ik geloof dat men toen in de vertaling in Filippenzen 3... die woorden alsnog heeft ingevuld. Eén ding is nodig. Maar hij zei, maar één ding. Vergeten datgeen achter is. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. En hier staat, maar één ding is nodig. En dan staat er vervolgens onzin. Doch Maria. Het is gewoon en Maria. Het is niet maar, het is en namelijk. Eén ding is nodig en Maria heeft dat, niet het, dat, dat ene ding wat nodig is. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat deel is dus sitting at the feet of Jesus. Dat is zich laten onderwijzen door de Heer, dat is wat ze deed. En het verkeerde deel is dat voorbij laten gaan en maar druk zijn met van alles en nog wat. En in onze dagen betekent dat ongeveer de planeet redden enzovoorts. Toch? En nog zo wat dingen die ik liever niet noem, want dan gaat de discussie vanavond verder daarover. Over die dingen waar christenen zich druk om maken. Je weet wel de klassieke dingen tussen. Ik loop wat achter, maar over iets als... Als abortus enzovoorts en euthanasie maken zich druk over. Ik maak me dan niet druk over, een mens gaat toch dood hier, hij heeft geen eeuwig leven. Als hij sterk is, wordt hij 70, dus ik heb het gehaald. Als hij zeer sterk is, 80, dat zal maar moeten blijken. Ik moet nog een paar maanden volhouden. En dan, ik ben er heel laconiek, niet dat het me niet raakt. Ik ben de hele week al treurig om de mensen die ik mis hier. Echt wel. Dat ontroert me. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind het een rotgewoonte dat mensen doodgaan. Dat meen ik. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Leer er maar mee leven. Ik heb er moeite mee. Maar leer er maar mee leven. Want zo gaan die dingen. Het heeft allemaal geen enkele zin hoor. En bovendien, sinds wanneer gaat de overheid dat wat aan? Wat wij met ons privéleven doen. Wie heeft dat bepaald? Oké, nou roep ik natuurlijk een discussie op waarmee u de rest van uw leven kunt vullen. Of het een zaak is van de overheid of niet. Maar het punt is, al die dingen waar de overheid zich nu nog niet mee bemoeit, zal de overheid zich mee bemoeien, dat gaat vanzelf verder. Ze komen al achter de deur. Je mag al niet meer dan zoveel mensen op visite krijgen, toch? Of is het alweer opgegeven? Enzovoort. Dat is toch zo? Ze komen toch achter je voordeur, inmiddels. En dan zeggen ze, ja, de privacy beschermen. Ja, de overheid niet hoor. Ze vragen je het hemd van het gat. En binnen, dat heet zo. Dat is goed Nederlands, volgens juffrouw Rietveld. Jawel. Maar goed. Toch? Je zal een huis moeten huren. Weet je wat ze allemaal van je vragen? Allemachtig. Nou ja. Ik weet dat het erger is dan wat ik nu zeg. Dus ze bemoeien zich overal mee. Het kunstje in het leven is om onder de radar te blijven. Maar die radar wordt steeds beter van de overheid. En ik ken ook broeders en zusters die gevlucht zijn. Zo ver mogelijk weg. Naar een ver buitenland. In de verwachting dat ze daar niet achterhaald worden. Maar ze worden daar wel achterhaald hoor. Fiscus weet je te vinden. En al die anderen ook. Dat is de wereld. Zie? Maar er is maar één ding. Nou, dit niet. Vechten daartegen ook niet. Daar kan je niet tegen vechten. Dat blijft zo. Je kan vechten tegen windmolens. Maar er was een meneer in Spanje die dat vroeger deed. En die is er helemaal gek van geworden. Dat weet u toch, hè? De man van La Mancha. Is dat Hebreeuws? Nee, dat is Spaans. Maar toch maar. Maar ja, ik vertel het misschien wat komisch. Maar het is bloedserieus, ja. Er is maar één ding nodig. Namelijk. Ja, dat staat er niet bij. Dus het wordt geïmpliceerd. En impliciet, het ding wat nodig is, is zitten aan de voeten van de Heer. En als u een Bijbel hebt zoals ik, met nog de klassieke tekstverwijzingen daarbij, dan staat er een verwijzing bij naar Psalm 27. Psalm 27. Want deze woorden bedenkt de Heer niet zelf. Deze woorden zijn ontleend aan een psalm. Want daar staat, ik zeg Psalm 27, ik kan het niet lezen hier zelfs, maar goed. Ja, ik heb hem. Er staat één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat is notabene David. Die moest vluchten voor Absalom. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Vergeten dat geen achter meer is en uitstrekken naar hetgeen voor is. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen, ja, blijven, verblijven, mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en dus te onderzoeken in zijn tempel. Wat is het dan in die tempel? In het huis des Heren, het woord Gods. Vreemd genoeg, de tempel bestond nog niet eens in de dagen van David toen hij dit schreef. Maar het idee wat hij onder woorden brengt is dus wel degelijk bekend. En wij zouden het begrijpen. Het is bovendien Salomo, de zoon van David, die daar nog wat aan toevoegt. Dat is in de Prediker. Dat was het boek. Prediker, het boek Prediker, waar staat in Prediker 4, vers 17, bewaar uw voet, kijk uit waar je loopt, past op uw tellen. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat en zijt liever nabij. Maar nabij zijn of nabij komen of nog korter naderen is hetzelfde woord als offeren. Dat is omdat als je tot God nadert, word je geacht iets hem aan te bieden. Namelijk jezelf, levend en wel, zeker. Vandaar dat het Nieuwe Testament zegt, wij leven onder een verbeterd verbond en we hebben een beter offer waardoor wij tot God naderen. Maar tot God naderen is inderdaad offeren. Dat wil zeggen aanbieden, tot hem komen. En daarmee wordt de gemeenschap tot stand gebracht. En hij zegt dus, als je dan toch het huis Gods ingaat en dus nabij komt, dat zou moeten zijn niet om der zot een slachtoffer te geven. Daar staat gewoon, het zou niet moeten zijn om daar een offer te brengen, want dat doet elke gek. Der zot een slachtoffer. Ja, ze hebben het netjes vertaald. Mooi Nederlands. Der zot een slachtoffer. Dat doen we al gekken, brengen daar een offer. Maar het is toch een dom idee. Paulus zegt het later ook in Handelingen 17. God heeft niks van nodig hoor, van ons. God kan door onze handen niet gediend worden als iets behoevende. Wat moet je daar dan? Wat moet je geven aan iemand die echt alles heeft? Het hele al. Je moet jezelf aan hem geven. In plaats van dat je je aan hem onttrekt. En zegt, maar blijft hij wel buiten mijn leven. Nee, je gaat naar hem toe. En aangezien God per definitie spreekt. Ik meen dat ik die van de week ook al genoemd heb. Betekent het dus dat je luistert. En dat is wat Salomo, de prediker, zegt. Zijt namelijk liever nabij om te horen, staat er, dan om de zotte slachtoffer te geven. Want zij weten niet dat zij kwaad doen. Als je alleen de Heer iets aanbiedt zonder naar hem te luisteren, doe je kwaad. Dat is wat Kain deed. Die bracht de Heer wel wat, een offer. Wij zeggen, de man was religieus, dus besluiten wij. Maar van geloof was geen sprake. Dat is het verschil met Abel. Want door het geloof staat er, heeft Abel een beter offer gebracht. En in dat verband staat er, want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En zo is het maar net. En dat het over dat spreken en luisteren gaat, wel, het wordt hoofdstuk 5 helaas. Maar het hoort er eigenlijk gewoon achteraan. Hè? Wees niet te snel met je mond en je hart haast en niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. De Heer Jezus zegt, als je bidt moet je niet veel woorden gebruiken. Dat dient tot niks. Dat denken die fariseeën, dat de hoeveelheid van woorden God wel naar hen luistert. Maar zelfs Baal deed dat niet. Op de Karmel. Toch? Laat uw woorden weinig zijn. Dat zei Jacobus trouwens ook. Dat je woorden weinig zou zijn. En hier staat het ook. Want gelijk de droom, ook daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid. Niet omdat God je inspireert, maar het komt gewoon omdat je te druk bent geweest, staat hier. Alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Dat wil zeggen, die veelheid van woorden komen voort uit zotternij. Als iets duidelijk is en begrepen wordt, kan het met weinig woorden geformuleerd worden. En als er veel woorden nodig zijn om iets uit te leggen, dan is het hoogstwaarschijnlijk zotternij. Ik ken daar voorbeelden van, maar ik heb nou voldoende. Ik heb nou genoeg op andermans tenen gestaan vanavond, dus ik laat het hier maar bij. Maar ik heb wel eens zogenaamd christelijk, theologisch christelijke opvattingen nagezocht. En er zijn dan zoveel woorden nodig om iets te verklaren. Maar in de Bijbel vind je het niet terug. Dan worden het menselijke redeneringen. Wat heet in het Nederlands gewoon, volgens mijn juffrouw Nederlands weer, de leugen heeft veel woorden nodig. En eenvoud, enkelvoud, is het kenmerk van het ware. De Heer zei dus, geen veel woorden, weinig woorden. En de weinig woorden kwamen erop neer. U komt de eer toe, het koninkrijk en de macht tot in eeuwigheid. En we leven vanuit wat u ons geeft, ons dagelijks brood. En dus zingen wij, ik mag mij voeden met het manna dat God geeft met milde hand. Omdat ik woon in het beloofde land. nu reeds. Dat gaat over geestelijk voedsel, wat de Heer ons aanreikt. En dat het voor de wereld eenvoudig is, ja, die vinden dat ze het zelf hadden moeten bedenken, maar dat is onmogelijk. En we zijn nederig. We zeggen, Heer, wij hadden het ook niet kunnen bedenken. Uw gedachten zijn ons te hoog, maar vertelt u ze maar. En dat is wat de Heer doet. Dit was Jesaja 55, dat ik nu citeerde. Maar toen maar. Heb je hem nog? Maria en Martha. Martha is een binnen ons, binnen de gemeente. De uitbeelding van degene die naar links hangen en die wet willen hebben en daaronder willen leven. De wet, een wet, regels en wat dan ook maar. En Martha die lijkt, ik denk dat wij dichter bij Martha staan, ik tenminste wel. Eer zegt u het maar. Huh? Ik ben blij dat wij graag dat lied zingen aan de voeten van mijn heiland. Laat mij zijn waar het woord wordt gesproken. Dat zijn liederen die we zelf hebben moeten maken, omdat ze nauwelijks bestaan bij alle duizenden hymns die er zijn. Ik kan het weten, want ik heb een paar meter zangbundels in de kast staan. Jazeker, echt wel. In alle toonsoorten, wat het maar is. Maar dit soort liederen, die zijn er eigenlijk niet. Laat mij zijn waar het woord wordt gesproken. Daar waar die gemeenschap tot stand komt. Waar we niet op elkaar, ook niet op onszelf gericht worden. Waar onze gedachten bepaald worden bij het werk dat de Heer doet. In de wereld. In onze bedeling. En meer in het bijzonder ook in ons. Als we ons daarvoor beschikbaar stellen.